Wij waren in vers 6 en 7 van Hebreeën 2, waar geciteerd wordt uit Psalm 8, en waar antwoord gegeven wordt, expliciet en concreet, op de vraag: wat is die mens, die zwakke Enosh? Wat is die mens dat gij zijne gedenkt? Of wie is Ben-Ha-Adam, de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt? Het antwoord is: het is de Heer Jezus Christus, die gesteld is over al de werken van Gods handen, aan wie alle dingen zijn onderworpen, nog steeds naar aanleiding van Psalm 8 en Hebreeën 2. Maar er staat meteen bij in Hebreeën 2 vers 8, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het is de vaststelling van een feit en tegelijkertijd een belofte. Nu zien wij nog niet. Later zullen wij dus zien. Precies. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En men heeft daaruit afgeleid, uit dit verschijnsel, dat men dit niet kan zien, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Daar heeft men uit afgeleid dat God niet bestaat, dat God dood is, dat God niet, enzovoort. God doet hoofdzakelijk niks. En anderen zeggen, dan is hij ook geen God, en zo verder. Mijn Bijbel heeft daar een verklaring voor het verschijnsel. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Eenvoudig omdat de Heer Jezus zelf van zijn macht tot op heden alleen gebruik maakt om zich een volk voor zijn naam te verzamelen uit de heidenen. Het zijn hoogst elementaire waarheden. Ik heb zelfs de neiging me een beetje te generen als ik ze hier sta te vertellen, want ik mag aannemen dat de meesten van u dat heel goed weten, zich dat ook goed realiseren hoe die situatie is. Voor anderen moet ik het wellicht toch zeggen, voor alle duidelijkheid. En dus doe ik dat ook maar met grote nadruk aan het begin van deze week. De Heer houdt zich niet met de wereld bezig. Er staat op talloze schriftplaatsen dat dat ook zo de bedoeling was, dat het zo zou gaan en dat het inmiddels zo is. En dus zien ook wij gelovigen, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is ook helemaal niet de bedoeling, want wij leven in de situatie dat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, dus voor de gelegenheid een andere psalm, psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting en zo verder. En mijn vaste commentaar erop is altijd, en tot op heden heeft hij niet geëist. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting, gij zult hen in stukken slaan, gelijk een pottenbakkersvat met een ijzeren roede en hoe het allemaal maar heten mag, en tot op heden doet hij dat niet. Als men zou bidden, theoretisch dan, als men zou bidden dat God zich zou meer actief zou bezighouden met de gang van zaken in de wereld in het algemeen, dan zal, als het gebed verhoord wordt, dan zal daardoor een oordeel komen over de mensheid. Kortom, het gaat er dan nog broeder aan toe dan het nu al is. Hè? Dood en verderf, dat is een aanslag in Londen of waar het maar is, of een tsunami, want we hebben nog een nieuw woord geleerd het afgelopen jaar, is daar heus niks bij hoor. Vergis u maar niet. Dat oordeel komt over een ongelovige mensheid. Niet omdat ze niet erkend hebben dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn, zozeer, want dat was in de praktijk ook heus niet te zien. Maar wel omdat zij zijn woord hebben afgewezen waarin het een en ander uiteengezet en vooral toegelicht wordt. Waaronder deze schriftplaatsen uiteraard, want ze zijn zeer simpel, maar hoogst elementair. Daar gaat het immers om. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Door dit woord in de eerste plaats. En daarna zeg ik erbij, en door de geest natuurlijk. Dat mag dan zo wezen, maar in ieder geval, wij leren de Heer kennen door dit woord waarin hij zich openbaart, in de klassieke orthodoxe zelfopenbaring van de Godheid, zei ik gisteravond, daardoor zien wij Jezus met heerlijkheid ter eer gekroond. Kortom, hij is ons tevoren geschilderd geworden, maar zo staat het in de brief aan de Galaten. Want voor ons is de Heer Jezus als het ware uitgetekend, geschilderd, opdat we hem zouden kennen en opdat we aan hem deel zouden hebben. En zo leren wij hem zien. En wij kennen hem als de verheerlijkte. Dat wil zeggen, met heerlijkheid en eer gekroond. Ik heb ook mensen gekend, die stelden niet de Heer tot norm, maar zichzelf. En zeiden, de Heer woont in ons en wij zijn in Christus, dus wij zijn één plant met hem. Dat staat in de Bijbel, ja, dat staat in de Bijbel. En vervolgens, en wij lijden, wij zijn nog niet verheerlijk toch? Conclusie, ook Christus is nog niet verheerlijk, het komt pas in de toekomst. Waarmee men met dit soort theorie zichzelf tot norm verhief. En daarmee Christus berooft als het ware van zijn heerlijkheid. Het is natuurlijk andersom. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dat betreft niet primair ons lichaam. Daar hebben we het van de week nog wel over verder. Zie, maar wij zijn met Christus als gelovigen opgewekt en gezet in de hemel en delen in zijn heerlijkheid, want wij hebben een positie ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is wat de schrift ons leert en als het goed is, wij leven daaruit. Uit die beloften die hij gedaan heeft, zwart op wit in zijn woord staan. En als het een beetje klopt, dan, ik zeg het nu wat vaag, maar als het een beetje klopt, beleven wij dat wel degelijk ook zo. En daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Christus, samen met de gelovigen, is gezet boven die engelen, boven die overheden en machten enzovoort. Daar hoeven wij ook niet voor gewaarschuwd te worden, voor geestelijke boosheden in de lucht. Die moeten gewaarschuwd worden voor ons. Zo is dat. Want we hebben Christus tot norm. Nou goed. Daarover gaat dit schriftgedeelte ook. Want er staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Dat is dus de zinsnede uit Psalm 8, hier voor de tweede keer aangehaald. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Waarom? Vanwege het lijden des doods. Vanwege zijn lijden en vanwege zijn dood. Dat is een heel eenvoudige. Zo eenvoudig dat je dat gewoon kunt lezen in de handboek Brandpunt Bijbelscholen. Maar dat bestaat geloof ik niet meer. Hè? Waarom werd de Heer Jezus mens? Wat is het doel van zijn menswording? Opdat hij zou kunnen sterven. Denk er maar goed over na. Opdat hij zou kunnen sterven. Dat is de bedoeling. Er zijn nog een paar antwoorden op die vraag, maar daar ga ik nog verder niet op in. Maar dit is een van de antwoorden, opdat hij zou kunnen sterven. Dat is wat hier staat, vanwege het lijden des doods. Namelijk, opdat hij voor allen de dood smaken zou. Let op, hij zou voor allen de dood smaken. Het hangt samen met alle dingen aan zijn voeten onderworpen en dat soort zaken. En hij zou voor allen, dat zijn niet alle dingen, maar alle mensen, hij zou voor alle mensen de dood smaken. En dan komt ook weer iets klassieks voorbij. Als hij voor alle mensen gestorven is, zijn dan alle mensen of worden dan alle mensen behouden? Het antwoord is nee, daardoor gaan niet alleen, daardoor zijn alle mensen verloren. Iemand noemde dit een halve leer van alverzoening. U mag wat mij betreft daar gerust om lachen. Dat is geen verzoening, sterven, doodgaan. Dat is het tegenovergestelde. Dat is nou wat verloren gaan is. En als één voor allen gestorven is, zijn allen verloren. En daarmee overigens gerechtvaardigd van de zonde, want er staat in Romeinen 6, wie gestorven is, is dat Romeinen 6 vers 9? Wie gestorven is, is gerechtvaardigd, vrijgesproken, van de zonde. Dat is heel gemakkelijk, iemand die dood is kun je voor de rechtbank niet meer laten veroordelen. En dus één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. 2 Korinthe 5, ik ga er snel overheen, want je kan dat niet elke dag bespreken, uitgebreid natuurlijk. 1 is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven, zijn allen dan behouden of worden allen dan behouden? Nee, alle zijn verloren. En het wordt bewezen, deze eenvoudige Bijbelse waarheid, wordt bewezen doordat blijkbaar God zich niet met de mens bemoeit. Hoe zou hij ook kunnen? De mens is dood. 1 stier voor allen, van Gods wegen. Hebben die nog? En daarna komt pas, zeg ik altijd, het evangelie, feitelijk. Dat wil zeggen, als het niet verder is, is het nooit een evangelie, immers. De blijde boodschap is niet dat één voor allen gestorven is. De blijde boodschap is de opstanding van Christus nadat hij, ook ligt hier voor me vers 3, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3. Nadat hij leed en stierf voor de zonde van de wereld, wekte God hem op. Opdat een ieder, en dat is de echte betekenis van Johannes 3, sprak hij nadrukkelijk, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want Johannes 3, dat beroemde schriftgedeelte, het meest bekende schriftgedeelte wellicht, wordt wellicht misschien toch wel weer het minst begrepen, helaas. Ik zeg het wel ongelukkig, maar ik bedoel dit. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, maar niet aan het kruis. Dat heeft hij wel gedaan, maar dat staat daar niet. Daar gaat het niet over in dat schriftgedeelte. Want het gaat over hemelse dingen, staat er. Indien ik uw lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zoudt gij geloven indien ik uw lieden de hemelse dingen zou zeggen? Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Het gaat over hemelse dingen. Waarheen werd hij verhoogd? Tot in de hemel zelf uiteraard. Want de verhoogde slang in de woestijn is een beeld van de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar in tegendeel een logischer wijze deel zou hebben aan dit hemelse, dit opstandings, dit eeuwige leven van Christus. Laat hem maar tot u doordringen. Lees het maar na, die verzen. Men heeft het zo versimpeld in de loop der tijd. Heel verschrikkelijk. Zie? Het is onze verantwoordelijkheid om de schrift te lezen in de context, in het verband waarin het staat, zonder die vooroordelen, die goed bedoelde vooroordelen, want ik bedoel het niet veroordelend of zo, maar alleen maar lees nou wat er staat, kijk nou waar het echt over gaat. De Heer stierf voor de zonden der wereld, voor iedereen, voor alle mensen, voor zondaren, voor vijanden, voor goddelozen. En hoe het er maar staat in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 5. Maar het hele punt is, hij stond op, opdat degenen die in hem geloven, dat zijn niet alle mensen, wis en waarachtig niet, maar opdat degenen die in hem gelooft, eeuwig leven zou ontvangen. Hij stierf voor alle mensen en hij stond op eigenlijk alleen voor degenen die geloven. Dat is het verhaal. En als hij alleen leed en stierf voor de zonde der wereld, is dat geen blijde boodschap, want dat betekent dat de mens van God uitgezien reeds dood is, terwijl de dokter nog zegt hij is kicking and alive. Hij is springlevend. Hebben we die nog? Je kunt wel zeggen, Heer, ik leef toch? En dan zegt God, je bent dood, 2000 jaar geleden al gestorven. bij executie. Van het vonnis wat ik zelf heb uitgesproken in de tijd op Golgotha. Dat is de situatie van de natuurlijke mens. En daarom hoort God niet als een ongelovige bid. Als ze in een benauwdheid tot mij zullen roepen, zei de Heer, zal ik hem niet horen. Toch? Dat is Bijbelse waarheid. Men zou de Heer aanroepen om behouden te worden. Dat wil zeggen, een beroep doen op de rijkdom zijner genade, die inderdaad verschenen is en ook gepredikt is dus aan alle mensen. En men zou die genade aanpakken en hem daarvoor danken. Ik had bijna gezegd, men zou bidden, o God, wees mij zondaar genadig. Maar zelfs dat mag ik niet zeggen, want God is u genadig. Want als daar de zaligmakende genade Gods is, inmiddels, verschenen aan alle mensen. Men zou die genade aanpakken, dat heet aannemen ofwel geloven, volgens Johannes. Het is allemaal hetzelfde. En men zou die genade aannemen en hem daarvoor danken. En men krijgt van God eeuwig leven. En dat is dat leven waarover gesproken werd reeds in Genesis 1. Nou ja, vers 3. Er zij licht. Hè? Of wat later, wat was het, vers 27. Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis enzovoorts. En we zullen dat ook zien, uitgebreid nog van de week. Maar ik blijf eerst even bij deze elementaire zaak in Hebreeën 2. Hè? Er staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Hij was namelijk mens geworden vanwege het lijden des doods. Namelijk opdat hij voor allen de dood smaken zou. Ja, door de genade Gods. Voor allen. Want kijk, alvorens een mens eeuwig leven kan ontvangen, moet hij verlost zijn van zijn schulden. En dat is wat dus eerst geregeld werd van Gods wegen. En dat is wat gebeurd is door het lijden des doods van de Heer Jezus Christus. Het Lam Gods, namelijk dat de zonde der wereld wegnam. En niet de zonde der kerk. Soms vraag ik, zijn we dat misschien toch nog meer dan die... Nou goed, maar niet de zonde van de uitverkorenen dan vooruit. Maar de zonde der wereld. Ook het laatste woord niet meer gezegd, maar dat hoeft nou ook niet, mag ik aannemen. Maar het Lam Gods nam de zonde der wereld weg. Om de weg vrij te maken, dat God inderdaad aan mensen die van nature zondaren zijn, dat hij aan hen eeuwig leven zou geven. Mensen die dood zijn, aan hen geeft hij eeuwig leven. Heb je dat? Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, door de misdaad en zonde waarin je eertijds gewandeld hebt, Efeze 1, Efeze 2, vers 1. Dat gij zijt levend gemaakt met Christus. En dan nog een keer, God die rijk is in barmhartigheid door de grote liefde waarmee hij u lief gehad heeft, of ons lief gehad heeft, heeft ons mede met Christus levend gemaakt en heeft ons mede met Christus gezet in de hemel. Wij waren dood en wij ontvingen eeuwig leven. Kortom, wij hebben deel aan de opstanding van Christus en zijn daardoor nieuwe mensen geworden. Want wij zijn wedergeboren met Christus. Dat is wat wedergeboren is, uiteraard, hè, wat het woord betekent. Men ontvangt nieuw leven. Er zei iemand, Margrethe Danus, die zegt, wedergeboorte is een soort verandering van denken, een verandering van gemoed. Dan zeg ik, nee, dat is niet wat wedergeboorte is, dat is wat uit wedergeboorte voortkomt, als het goed is. Volgens de Bijbel althans. Maar tot wedergeboren mensen wordt gezegd, wordt hervormd, geloof ik, staat er zelfs. Hè. Word, ja, maar dat kan niet meer tegenwoordig, of wel, kan dat nog? Ja. Niet modieus, je moet tegenwoordig een of andere afkorting hebben. Maar goed, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, van uw denken. Dat is het resultaat daarvan. Maar wedergeboorte is precies wat het woord lijkt te betekenen. Namelijk, men ontvangt opnieuw, ten tweede malen namelijk, ontvangt men leven. En dit keer definitief leven. De definitieve versie zeg ik altijd. Maar goed. Waar het om gaat namelijk, is dat wij deel hebben aan de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar dat pas in zijn opstanding vervuld werd wat in Genesis 1 staat, er zijn licht. Of laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis enzovoort. Maar eerst zal de Heer Jezus beneden de engelen gesteld worden vanwege het lijden des doods, opdat hij voor heel de mensheid de dood smaken zal. Voortkomend inderdaad uit de genade Gods. En daarna komt wellicht het lastigste deel van Hebreeën 2. En daar beginnen we dus nu maar mee. Hè. Daar staat, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Dat is gewoon God in dit geval. Dat ook Christus kunnen zijn, maar hier is een nadere uiteenzetting. Het gaat dus om God zelf. Het was nodig, het betaamde hem. Het was nodig. Hè? Het was nodig voor God, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Leuk, hè? Om wie alle dingen zijn. Opdat u er niet overheen zult lezen. Alle dingen zijn om God. Waar bevindt God zich dus, als je hem zou kunnen aanwijzen? In het midden van de schepping. Ik vind het altijd leuk hoor, dit soort uitspraken. Goed. Het betaalde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, dat wil zeggen, het was nodig dat God, en dan staat er, vele zonen tot de heerlijkheid leidende, dat betekent dat God dus bezig was om vele zonen, niet kinderen, zonen, erfgenamen namelijk, tot heerlijkheid te leiden. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling van het heilsplan van God. God zou vele erfgenamen leiden tot heerlijkheid. Waar was die heerlijkheid dan, waar die zonen naartoe moesten en waarheen ze geleid moesten worden? Het antwoord was oorspronkelijk gewoon in de toekomst, want God zou een nieuwe schepping maken. En toen God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, had hij het meteen over die vele zonen. Vandaar dat de vertalers het woord Adam niet alleen vertaald hebben met mens, maar zelfs in het meervoud, mensen. Het ging ook inderdaad maar niet omheen. God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Maar die heerlijkheid, die zie je in ieder geval niet in die oude wereld. Zelfs niet eens in de Hof van Eden. Hè? Ik heb wel eens in de tuin gewerkt. Jonge, jonge. Wat een ellende in zo'n hof. Hè? Het is leuk om het door te wandelen en je tent er een keer neer te zetten. Dat is waar. Maar erin werken, dat moest Adam, hè? De hof bouwen en bewaren. Daar kan je dagwerk van hebben. Ja, want bouwen betekent nog uitbreiden ook, hè? De hof bouwen, groter maken. En bewaren, dat wil zeggen, hij moest minstens hetzelfde niveau houden. Ik kan me nauwelijks wat ergens voorstellen dan elke dag in de tuin te moeten werken. Nee, broeder, mijn vrouw begrijpt mij niet. Gelukkig maar. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En het leuke vind ik altijd, want ik doe dat liever maar wat laconiek. Het leuke vind ik altijd, toen de eerste Adam verscheen in die hof. En u weet dat het er meteen misging en hij werd er meteen ook uitgecommuniceerd, zal ik maar zeggen. En toen de tweede Adam verscheen, toen was daar ook meteen één vrouw. En die dacht dat die man de tuinman was. En die vind ik prachtig. Want het was ook nog in één hof. Enzovoort. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat is de echo van de Hof van Ede. En die man waarvan zij dacht, het zal de hovenier zijn, de tuinman. Dat is natuurlijk de tweede Adam. Die kwam om zijn koninkrijk te bouwen en te bewaren. De Hof van Jozef van Arimathea. De andere keer probeer ik weer uit te leggen dat die Hof van Jozef van Arimathea in ieder geval de uitbeelding is van het koninkrijk van Christus, van de laatste Adam en in het bijzonder zelfs van de gemeente. Maar ja, als je terug bent in Genesis, is het ook niet zo moeilijk uit te leggen dat Adam, de eerste in die hof, dat die Adam een beeld is van de eerste, van de laatste Adam, de eerste Adam een beeld van de laatste Adam, dus van Christus, en dat zijn vrouw, die uit hem genomen werd, dat die vrouw inderdaad een beeld is van de gemeente. Per slot staat dat expliciet in Efeze hoofdstuk 5. Waarmee je maar ziet dat in die allereerste geschiedenissen van de Bijbel sprake is van profetie. Van toekomstige dingen onder het nieuwe verbond. Meteen gaat het over de nieuwe, de laatste Adam. En in die eerste wordt het afgebeeld, uiteraard. Voor sommigen gaat het dan weer zover dat ze zeggen, nou ja, daarom zijn het ook maar gewoon verhalen. Je moet niet denken dat het echt gebeurd is. Het gaat alleen maar om de profetische betekenis enzovoorts. En wat daarna gebeurd is, kan ik u ook wel zeggen, daarna raakt men, omdat men de originele historische betekenis kwijt is, raakt men daarna ook de profetische betekenis alsnog kwijt. Want het zijn immers maar verhaaltjes. Ik zal maar niet zeggen waar ik dat heb nagevraagd. Nou. Maar dan terug naar het schriftgedeelte. Het was nodig, het betaamde hem, het was nodig voor God. Onthoud die ook, hè. Heel het heilswerk, heel de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, was nodig voor God. Niet voor u of mij. Ik weet wel dat dat de moderne, trendy, evangelische variant is. Het was allemaal alleen maar voor mij enzovoorts. En God heeft mij zo lief en daarom ben ik belangrijk voor God. Dat maken ze tegenwoordig de kindertjes wijs. Op de kindersamenkomst heb ik zelfs gezien, aan de hand van allerlei beelden, ze worden allemaal belangrijk geacht. Toen zei iemand, ja, maar het is psychologisch en didactisch en pedagogisch is dat hoogst verantwoord enzovoorts. En Bijbels dan ook nog. Ik moet u zeggen, die andere dingen heb ik geen verstand van, maar Bijbels verantwoord is het niet. Want de mens is helemaal niks, is stof uit de aardbodem waarheen die wederkeert, c'est ça. Zeggen de Fransen dan, ik heb geen idee wat het betekent. Maar dat zeggen ze dan. Hè. De Italianen zeggen dan basta of zoiets. Nou goed. Maar stof en een keer tot stof weder en dat was het. Dat stelt helemaal geen heel weinig voor, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, ja. En daarom moeten wij Gods kinderen worden. Daarom zouden wij tot geloof komen. Daarom zouden wij ons laten vullen enzovoorts. En van hem echt definitief leven ontvangen. Ik zeg altijd, ik heb een bloedhekel aan al die programma's. Computerprogramma's, weet u wel, computerprogramma's. Die dingen die je dan krijgt ter demonstratie. Ik heb nog met een van onze zusters in ons midden nog flink ruzie gemaakt. Ook nog eens een keer, omdat ik had weer eens een nieuw programma, een nieuwe versie van CorelDRAW had ik opstaan. En dat deed niet meer wat ik er vroeger altijd mee kon. En zo bepaalde acties gingen niet meer. En toen hebben we nog een beetje ruzie gemaakt over jou, maar dan moet je elke keer naar de site van CorelDRAW, dan moet je daar kijken of dat alweer veranderd is en weet ik veel wat. En je zult het wel verkeerd doen en al dat soort. Je moet er een cursus voor volgen. En ik heb het toen kwaad gemaakt en ik heb gewoon het programma er weer afgegooid, het oude er weer op en het werkt perfect op gelijk het is te deze dagen. Hè? En later zei ik tegen iemand wat voor probleem ermee was. En die zei, ja, maar dat komt omdat die nieuwere versie die je had, was niet de volledige versie. Dat was een uitgeklede versie. Het was een kleine ter demonstratie waarmee je ze lekker maakt. Nee, ze maken jou lekker, zo zit het geloof ik, ja. En daarna word je geacht het complete programma te kopen. Maar dat wist ik weer niet. Maar wat ik maar bedoel te zeggen is dat het zo'n ellende is als je van die halve programma's hebt. Hè? krijg ik van Wim de goede foto's toegestuurd. Dan zegt hij, dan moet je de zus of zo mee doen. Dan zeg ik, kan dat niet? Heb jij niet, hoe heet dat programma ook alweer? Weet ik veel. Photoshop, zeg, nee, heb ik niet. Oh, daar heb ik wel voor je. Krijg ik dat? Werkt inderdaad. Wil ik 3-4 weken later, wil ik nog eens even wat ermee doen? Niks. Toen was Wim verlopen. Het programma... Het programma was verlopen. En dan koop je een duur programma, weet u wel. En dan heb je dat een poosje gebruikt. Dan zet je in een samenkomst, moet je opnemen met de computer. En dan stopt die computer en hij zegt, doe uw originele schijf in de drive. Ja, die heb je nogal bij je, zeg. Want er staat op dat je die schijf altijd netjes moet bewaren, nooit moet meenemen enzovoort. Stond erop. Weet je wel, dit spul deugt van geen kant. Wat doe je dus? Je koopt een gekraakte, of je schaft ergens een gekraakte versie aan en daar heb je nooit problemen mee. Die lui die vragen er ook om. Heb je het verstaan, Rits? Nou. Wat een gedoe. Maar waar ik het eigenlijk over heb, is over die programma's die het maar een poosje doen en daarna is het afgelopen. Dat is meestal met je computer zelf ook trouwens, maar... Weer een ander verhaal. Dat een ellende is. Maar goed, hè? En zo is met de mens ook. Ik heb eens iemand gehad, die was de orgel, dat weet u nog van vroeger, hè? Elk jaar kwam ik hier met zo'n orgel, Helmond, en elk jaar moest ik die eerst repareren, dat was altijd kapot, het ding. En toen had ik in Almere iemand gevonden, meneer Buitenhek. Ik denk, dat is leuk buiten de leger, maar meneer Buitenhek heette die. Fred. Die repareerde zo helemaal. Je had overal documentatie van, er was zo gebeurd, prachtig. Je gaf hem een paar tientjes en dan was het weer helemaal oké. En de laatste keer dat ik hier was met een kapotte helmond, was dat er een statief. Het was over het klavier gevallen, maar ik weet niet of je dat nog weet. Daar hebben we een hele week zitten spelen op halve klavieren. Of op maar één klavier of zo, want de rest van de toetsen was net als mijn tanden, zal ik maar zeggen. Maar ik had geen kunstgebit bij me, zo was het eigenlijk. Maar goed, die man, en toen had ik die man weer nodig, dus ik bel hem op en ik vraag om die helm te repareren. En toen was het, hoezo, wat, waar? Ik zei, nou, dat heb je vroeger enige malen bij me gedaan, dat is toch geen punt. Hij zei, ja, maar dat doe ik niet meer. En hij was getrouwd en hij had een andere hobby en weet ik veel wat. Dan heb je eindelijk iemand gevonden die er verstand van heeft en die bedenkt zich. Die houdt ermee op. Daar heb ik een hekel aan. Dat begrijp ik toch? Moet je weer van vooraf aan beginnen. Het is net als je computer vastloopt en je de laatste paar uur werk bent kwijtgeraakt. Weet u wat ergens? Oudere mensen die dement worden. Je deelde zoveel met ze. Het is ineens over. Een stuk leven weg. Weet u wat erg is? Dat mensen nog doodgaan ook. En ze nemen een stuk van jouw leven mee. Want dat is het eigenlijk, hoor. Dat is wat ons verdriet brengt. En daarna gaan we zelf ook. Daar hebben ze ons best voor gedaan. Zelfs gezocht naar de waarheid en zo, wellicht. Verzameld. Stoffelijke bezittingen soms ook. Maar geestelijke bezittingen ook. En we raken ze kwijt. Waar was dat nou helemaal voor? En als je van tevoren weet dat het zo gaat, waar begin je dan eigenlijk aan? Zie je? En als je van tevoren weet hoe die Bijbelse geschiedenis gaat, zal ik maar zeggen. Ja, waarom lees je Genesis 1 en 2? Als je weet dat het met die mens toch zo beroerd afloopt. En waarom lees je over God schiep hemel en aarde in de beginnen? Als je weet dat God in onze dagen niks van zich laat horen, dat de meest... De grote denkers van de mensheid niet eens zeker weten of er eigenlijk wel een God bestaat en soms zelfs zeker weten dat hij niet bestaat. Waar denkt dat dan allemaal toe? En iemand zei, wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid gebracht? Dan zeg ik, nou ja, voor zover het wat gebracht heeft, is het alweer gehaald ook. Het is alweer weg. Met dank aan Francis Schaeffer. Want dat was zijn hobby, hè? Zijn vak, hè? Zo van de christelijke cultuur, maar wat is er van overgebleven? Nee, zelfs Francis Schaeffer niet. Dus vooruit maar weer, hè? Weet je niet? Oh. Nou, dat doet er ook niet toe. Maar al dat tijdelijke. Maar het hele punt is dat het daar niet over gaat. Zelfs in Genesis 1 al niet. Want daar gaat het al over het tot stand komen van een nieuwe schepping. Die trouwens in die 7 scheppingsdagen ook al wordt uitgebeeld, maar vooruit. Daar gaat het over. En dat is wat Paulus hier in Hebreeën 2 naar voren brengt. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, opdat hij door de genade God voor allen de dood smaken zou, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Wat hier gezegd wordt is dit, dat God bezig was, dat het Gods plan was om vele erfgenamen, zonen, tot heerlijkheid te leiden, waaronder de bestaan, lui met eeuwig leven uiteraard. Zonen, erfgenamen, degenen die de wereld zouden erven in plaats van andersom. Heb je dat? Diegenen die deze oude wereld op zijn minst zouden overleven en daarom zouden erven, dat zijn die zonen. En die nieuwe schepping waarin die zonen terechtkomen, dat heet dus ook inderdaad heerlijkheid. God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, maar het was nodig, het betaamde hem, om de overste leidsman, de archegos, als je het mij vraagt, gewoon de eerste, hun hoofd, om hun eersteling, hun hoofd, door lijden te heiligen. Niet allemaal, maar alleen hun hoofd, hun vertegenwoordiger. Hebben we die? En daarom staat er van Christus dat hij de eerstgeboren is aller creaturen en de eerstgeborene uit de doden enzovoort, want hij zal in alles de eerste zijn. Hij zal als hoofd van die oude mensheid zijn lossingswerk doen en dus voor die mensheid lijden en sterven. Maar ook in zijn opstanding zal hij de eersteling, de eerstgeborene zijn van al diegenen die zijn leven zouden ontvangen. Door geloof, uit genade en dus door wedergeboorte. Hebben jullie nog? Hij was in zijn menswording het hoofd van de mensheid en dus eigenlijk Adam. Nou ja, zoon van Adam, maar wel degelijk Adam. Zie de mens. Toch? Echt wel. En in zijn opstanding is hij weer de mens, maar nu van een nieuwe schepping, zegt Romeinen 5. Onder andere dan, hè? En dus hij is de overste leidsman, archegos, het is maar één woord in het Grieks. De eerste, het hoofd, om zo te zeggen. En die vele zonen zouden tot heerlijkheid geleid worden, maar hun aanvoerder, de eerste zoon, zou eerst door lijden geheiligd moeten worden. En dat is wat gebeurd is in zijn lijden, dood en opstanding. Het is wat hierna in meerdere hoofdstukken achtereenvolgens zeer gedetailleerd uiteengezet wordt. En daarna staat er vers 11, want zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Het idee is dat Christus en de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling, dat wil zeggen dat Christus en de gemeente één zijn. En daarom noemt Christus als zoon en als erfgenaam van God in de eerste plaats, noemt ons broeders. En het woord broeder betekent mede-erfgenaam, omdat het woord zoon betekent erfgenaam. En daarom noemt Christus ons zijn broeders. Laat me goed tot u doordringen. Christus is niet onze vader. Hij is onze broeder. Althans, hij noemt ons zijn broeders. En wij zijn kinderen Gods. Zonen Gods. Wellicht. Maar datzelfde geldt voor de Heer Jezus ook. Hij is dus als het ware de eerste onder gelijken. Zullen de Latijnse uitdrukking maar vermijden. Maar hij is de eerste onder gelijken, als het ware. Hij is de eerste. Maar we hebben deel aan zijn eerstelingschap zelfs. En dat is wat hier in Hebreeën wordt uiteengezet, want in het algemeen gesproken, en even heel snel. In Hebreeën wordt ons Christus voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond is vergezeld uiteraard van de priesters van het nieuwe verbond. Zoals ook de hoge priester van het oude verbond, Aaron bijvoorbeeld, vergezeld was van de priesters van het oude verbond. En ze behoorden alle tot één en dezelfde familie, waarvan de hoge priester zelf het hoofd was. De priesterlijke familie, bijgenaamd de zonen van Aaron. En zo is het met ons ook. Wij behoren tot een priesterlijke familie. Van de week zingen we weer, we behoren tot een koninklijke familie. Wat niet werkelijk wat anders is, maar vooruit. Wij behoren tot de priesterlijke familie. En Christus is het hoofd van die familie. Daarom kennen we Christus niet primair als koning, maar wel degelijk als hoofd. Zie? Het is een kwestie van terminologie natuurlijk, maar vooruit. Maar hier staat, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. Één lichaam namelijk, één plant, heet het zelfs in Romeinen 6 in de Statenvertaling. Zijn allen uit één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen, ons dus, broeders te noemen. Waar noemt hij ons dan zijn broeders? Nou, in het Johannesevangelie onder andere, maar dat is niet, daar wordt niet naar verwezen hier. Hier wordt verwezen naar Psalm 22. Waarmee, maar we zien dat de psalmen op voorhand spreken over nieuwtestamentische tijd. En zelfs over gemeentelijke waarheid. Hij noemt ons zijn broeders. Namelijk in de woorden, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En een andere keer zal ik u weer een reeks van schriftplaatsen geven uit de psalmen, waarin woorden van exact de gelijke strekking staan en waaruit blijkt dat de Heer Jezus na zijn opstanding het woord Gods, de lof Gods, de waarheid Gods, de heerlijkheid Gods, de grootheid Gods zal verkondigen, niet aan de wereld, maar alleen aan de gemeente. Aan de zijnen, aan zijn broeders, te midden van een grote gemeente. Enzovoorts. En dat is precies zoals het tot op onze dagen nog is. En zoals het inderdaad door hem werd uitgebeeld na zijn opstanding, toen hij niet aan de Joden op het tempelplein in Jeruzalem verscheen, maar hij verscheen aan zijn discipelen die bijeen waren met de deur dicht om de vrezen der Joden. Dat wil zeggen, in een besloten bijeenkomst verscheen de Heer. Hoezo besloten? Nou, omdat daar alleen gelovigen aanwezig waren. Zij waren de gemeente. Zij waren ook een beeld van de gemeente als zodanig. En in die zin verscheen de Heer aan hen als uitbeelding van zijn werk in deze tegenwoordige tijd, waarin de Heer Jezus Christus zich bekend maakt aan de gemeente. En ik bedoel niet aan onze gemeente, ik bedoel aan zijn gemeente. Sommigen begrijpen dit niet en hebben er jaren voor nodig voor het enigszins doordringt. Iemand schreef, Aplinanaveld vindt dat de gemeente zou moeten bestaan uit alleen wedergeboren mensen. Nee? Ik vrees dat hij er nog mee wegkomt ook. Kerk stond er, ja. Ja, Aplinanaveld vindt dat de kerk zou moeten bestaan uit alleen wedergeboren mensen. Nou, Aplinanaveld is van mening dat er maar één kerk is en die bestaat uit alleen maar wedergeboren mensen. En al die andere dingen die men kerk noemt, erken ik niet als kerk. Zo simpel is dat. Omdat de Bijbel het ook niet doet namelijk. Er is maar één, ik heb het trouwens nog nagekeken, want er staat, zal ik, nu ik het nog weet, want ik heb een korte memorie, hoe ouder ik word. Maar, ja, langzamerhand. Ja. Nou, in de 12 artikelen des geloofs staat in artikel 10, of was het 11, daar staat, ik geloof in een algemene, men leest het gewoonlijk als met als één. Ik moet het in het Latijn nakijken, want, maar goed. Ik geloof in één algemene christelijke kerk. Precies, daar geloof ik ook in. En daaronder stond, ik geloof in de vergeving der zonden. Daar hoef je dus niet eens evangelisch voor te wezen, omdat te geloven, er staat gewoon in de 12 artikelen des geloofs, bijgenaamd de apostolische geloofsbelijdenis. Het is maar zo'n stukje achter in je Bijbel, weet je wel soms. Maar ik vond het heel interessant om het toch eens een keer te lezen. Zo van, kijk, dat geloofden ze vroeger dan toch nog. En als ik daar zeg daarin te geloven, verklaren ze me voor ketter. In de evangelische wereld en het milieu. Wis en waarachtig. Maar goed, maar het is Bijbelse waarheid, hè. Dat wil zeggen, wij zijn alle uiteen. We hebben deel aan Christus, die ons om die reden zijn broeders noemt. Niet omdat wij op het nippertje en met de hakken over de sloot nog net misschien in de toekomst ooit een keer in de hemel komen, mocht het komen staan te gebeuren. Ja. Nee, integendeel. Omdat wij deel hebben aan Christus en zijn eerst geboorterecht. Daarom noemt Christus ons zijn broeders. Want zei Paulus, als we kinderen God zijn, zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En daarna zegt hij, en dus zouden wij zijn beeld gelijkvormig worden. Dat is Romeinen 8. En bovendien, nu we het toch over die broeders hebben, Romeinen 8 zegt ook, dat moet ik even opzoeken. Romeinen 8 zegt ook, vers 29... Begrijp je goed dat we erfgenamen zijn met Christus, staat in vers 17 van hoofdstuk 8 en wat er verder volgt. Maar ik wilde lezen vers 29 en 30. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Ja, te zijn, dat maakt toch geen verschil? Wij zouden het beeld van Gods zoon gelijkvormig zijn, dan moeten we dat toch eerst worden. Er is geen verschil tussen zijn en worden. Daarom is het in bijna alle talen ook gewoon één en hetzelfde woord. Er bestaat niet eens verschil tussen. Het is to be or not to be, zeg ik altijd. Voor de Engelssprekenden onder u. Huh? Maar goed. Het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij. De eerstgeborene, erfgenaam, eerstgeboorterecht. Onder, maar er staat het Griekse in, naar het Griekse en. Maar het betekent één met. Het betekent niet te midden van, het betekent één met. Staat in alle commentaren trouwens, hoor. Opdat hij de eerstgeborene zei, samen met. Is niet in sterke verbondenheid met, of hoe zegt de. Die speciale Bijbelvertaling, dat ook alweer. Ik kijk even naar de goeie. Dat in is het, hè? Uit Efeze 1, vers 3 enzovoort. Dat woord is het, ja. In echte verbondenheid met. Precies, dat is wat het betekent, ja. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met vele mede-erfgenamen, broederen. En hier staat niet bij dat het ontleend is aan Psalm 22, vers 23, maar het is wel zo. Net als Hebreeën 2 uiteraard. Hij zou de eerste zijn samen met vele broederen, enzovoorts. En die zouden met hem verheerlijkt worden, dat staat in vers 30. Want er staat in vers 30, die hij tevoren verordineerd heeft. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Sommigen denken dat dat achtereenvolgens moet gebeuren. Maar ik moet u zeggen, dat staat er niet, dat betekent het ook niet. Die uitdrukkingen worden simpelweg bij elkaar opgeteld. Dat wil zeggen, als we deel hebben aan het een, hebben we ook deel aan het ander. Als we daar een deel hebben, hebben we ook deel aan het volgende, enzovoorts. Moeilijker is je niet. Wij zijn gepredestineerd, in tevoren verordineerd. In Christus namelijk hebben wij deel aan deze predestinatie, hebben we deel aan zijn roeping, hebben we deel aan zijn rechtvaardigheid en hebben wij deel aan zijn verheerlijking. Nu en in de toekomst. Zie? Kortom, Christus noemt ons zijn broeders. En dan weer terug naar Hebreeën hoofdstuk 2, vers 14 ga ik nu meteen naartoe. Overmits dan de kinderen, de zonen eigenlijk, die tot heerlijkheid geleid zouden worden, vlees en bloed deelachtig zijn, want wij zijn vlees en bloed, zo wordt de mens bij gelegenheid beschreven, vlees en bloed, en vlees wil zeggen eigenlijk gewoon stof, het is een ander woord voor materie eigenlijk, hè? Vlees, heel brede term. De mens is stof, dat in tegenstelling tot God die immaterieel, onstoffelijk is. Maar de mens is wel degelijk stof. Toen zei iemand, ja, het is eigenlijk een soort aap. Ja, als je één oog dicht doet, dan... Maar die is driedubbelzinnig, dus laat ik het maar... Ik kan maar niet verder gaan. Maar goed, als je niet al te nauwkeurig oplet, denk je dat de mens een soort van aap is. Hè? Maar dan ga je aan een belangrijk, het belangrijkste van de mens voorbij. Daar hebben we het van de week nog over. Maar de mens is stof, vlees en bloed. Waarbij de term bloed ongetwijfeld de verwijzing is naar Adam. Want zijn naam zit in die term bloed. Adam, dam is immers bloed. Zie. Het verwijst naar God heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt. Enzovoort. Maar goed, ga ik verder niet op in. De mens is vlees en bloed. En overmits dan die zonen, let op, die tot heerlijkheid zouden geleid worden, volgens de voorgaande verzen. Dus de oude mens die gebracht zou worden tot een nieuwe schepping, en zou worden zelfs tot eerstelingen van een nieuwe schepping, want zo geldt het voor ons vandaag. Overmits die oude mensen vlees en bloed deelachtig zijn, ziet u dat er sprake is van een nieuwe schepping over die oude heen? En dat het tot stand brengen, het scheppen van een nieuwe schepping, al vast ligt en het uiteindelijke doel is, voordat deze oude schepping tot stand gebracht wordt, min of meer in de zeven dagen van Genesis 1, waarover ook later meer. God werkt niet aan deze oude wereld, God werkt aan een nieuwe wereld. Dat loopt via deze oude, maar het doel van Gods handelen vindt men niet in deze oude schepping. Ligt voorbij de dood, ligt in de opstanding uiteraard. Ligt bij de definitieve versie. Nou goed. Dan staat er overmits dan de kinderen die tot heerlijkheid zouden geleid worden, vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks, let op, ook en let op desgelijks. Dat is ook al minstens twee keer hetzelfde. En dat wil zeggen dat er grote nadruk op ligt. Hij is ook desgelijks derzelfde, dat wil zeggen vlees en bloed, deelachtig geworden. En dat sluit weer terug naar vers 5 en 6. Namelijk die zoon des mensen die voor korte tijd beneden de engelen gesteld is. En die overste leidsman is dus vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij mensen van vlees en bloed tot heerlijkheid zou kunnen leiden, wordt hier nu gezegd. He? Hij is desgelijks ook, desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij doorheen de dood, want dat had er eigenlijk voor alle duidelijkheid moeten staan, lijkt mij. Door de dood is ook goed, maar wij begrijpen dat Nederlands zo slecht is. Het betekent niet door middel van de dood. Het betekent doorheen de dood. Dat wil zeggen, in deze uitdrukking door de dood ligt vast niet alleen zijn sterven, maar ook zijn opstanding. Door de dood. Als u dat niet begrijpt, dan is er wel iemand in ons midden die u straks vanmiddag wil uitleggen hoe dat komt. En dat het met Grieks te maken heeft. met het voorzetsel dia, gevolgd door een genitivus. En als dia door gevolgd wordt door zo'n tweede naamval, door zo'n genitivus, dan betekent het doorheen. Namelijk niet erin, maar erin en eruit. En dus vast voor iemand die alle vier schriftplaatsen u even wil noemen. Waar de term dan zo voorkomt. En bij elk van die schriftplaatsen moet je dus lezen doorheen de dood. Implicerend wat het belangrijkste is, namelijk eruit. Hebben we die? Opstanding. Er staat niet door te sterven. Er staat door de dood als zodanig heen, erin en liefst aan de andere kant er weer uit. In de nieuwe schepping. Dat is wat de term betekent. Opdat hij door de dood heen, of meer Vlaams, doorheen de dood, teniet zou doen, tot niets zou maken, degene die het geweld des doods had, die de macht, de kracht, het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods, door al hun leven, door hun hele leven staat er eigenlijk, aan de slavernij van die dood onderworpen waren. Want de essentie van de Bijbelse boodschap van het evangelie is dat de Heer Jezus, niet dat de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden, maar dat hij door de dood heen de dood en degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, heeft overwonnen. En dat is voor ons van het allergrootste belang, omdat diegene die het geweld des doods had, namelijk de duivel, degene is in wiens macht in de praktijk de wereld zich nog steeds bevindt. Hij is de overste deze wereld. Hij is de boze, waarvan de Heer zei, heel de wereld is in de boze. Heb je dat nog? En een van de laatste woorden van de Heer Jezus tot zijn discipelen was, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ja, de overste deze wereld en daarmee de wereld. Toen heb ik het aan Johannes nagevraagd. Die zei, Johannes, wat is het dat ons, dat de wereld overwint? En toen zei hij, ons geloof. Want daardoor hebben wij deel aan deze overwinning. Wij vertrouwen, geloven in, vertrouwen op de Heer Jezus Christus, door wie deze overwinning behaald is. Romeinen 8, waar we waren, voegt eraan toe, en in hem zijn we dus meer dan overwinnaars. En in hem zijn we erfgenamen van die heerlijkheid die God van oorsprong op het oog gehad heeft. En dus zegt ook Romeinen 8, wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. En dus zegt 1 Korinthe 15, wij zouden beelddragers Gods, dan wel beelddragers van Christus zijn, die immers beeld Gods is, enzovoorts. En wat wij moeten leren, zeker in het lezen van de Bijbel, is dat het van meet af aan, vanaf de startstreep om zo te zeggen, gaat om die nieuwe schepping die tot stand zou komen. Daar was God mee bezig. En het wachten is op de uiteindelijke vervulling daarvan. En dat het gaat in fasen, in stappen om zo te zeggen, wel, dat is ons niet vreemd, want onze plannen gaan gewoonlijk ook in stappen, dus dat mag geen probleem zijn. We gaan in fasen en het is elke keer weer een stap verder in het plan Gods. En het wachten is nog steeds op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten van alle eeuw gesproken hebben. Dat is Handelingen 3, geloof ik, of 4, waar Petrus dat zegt. Hè? Hij zegt erbij, maar dat is pas in zijn wederkomst. Want, zegt hij, de hemel moet hem ontvangen tot de tijd der wederoprichting aller dingen. Populaire tekst in de leer van Alverzoening. De hemel moet hem ontvangen tot de tijd der wederoprichting van alle dingen. Zie je wel, alle dingen worden wederopgericht en dus behouden. Dan moet ik je zeggen, er staat er niet, er staat tot de tijden der wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. De profeten hebben niet gesproken over de wederoprichting in de zin van behoudenis van ongelovigen. Al moet ik er wel bij zeggen dat de Bijbel leert dat alle mensen zullen opstaan. Schrikken sommigen ook van. Maar alle mensen zullen opstaan, maar sommigen maar voor even. onder het motto: aanschouwt, verwondert u en verdwijnt. Dit keer niet de notaris die het zegt, hè. Maar inderdaad, verschenen en daarna weer verdwenen. Sterven opnieuw, dat heet de tweede dood in mijn Bijbel. Maar iedereen, alle mensen zullen het zien. En dus zingen we ook: eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Dat daarmee alle mensen behouden worden, dat is daarmee niet gezegd. En dat mijn Bijbel zegt dat alle knie zich voor hem zou buigen, van degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, is inderdaad waar. Maar mijn Bijbel zegt niet dat ze daarmee behouden worden. Daarvoor zou men zijn knie moeten buigen, terwijl men nog is, zegt de psalmist. Implicerend dat men er daarna niet meer is. Buitengeworpen. Enzovoorts. Maar om die nieuwe schepping gaat het. Een nieuwe schepping die vast ligt in het plan Gods. En waarover in wezen gesproken wordt als God zegt: laat ons Adam maken naar ons beeld, onze gelijkenis. Trouwens, dat is een veel kortere route. Laat ons Adam maken, laat ons mens maken. En daarna staat er: God schiep de mens, man en vrouw schiep hij ze. En van die vrouw staat dat ze uit Adam genomen werd, omdat God nou eenmaal de gemeente maakt uit Christus. Maar dat staat in Efeze 5. Waarmee je maar meteen ziet dat Adam en Eva, dat is toch die mens, man en vrouw, dat die een beeld zijn van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En dat dus toen God zei: laat ons Adam maken en zo verder, dat hij dus sprak over Christus en de gemeente. En letterlijk zegt Paulus dat, want hij zegt erbij: deze verborgenheid is groot, Efeze 5, maar ik spreek ook over Christus en over de gemeente. Lees het maar na. Het eind van Efeze 5. Zie je? Vanaf het begin staan deze dingen vast. En zouden wij onze hoop en verwachting richten op de vervulling van de belofte van Gods met betrekking tot een nieuwe schepping en daarbij behorend een mensheid naar Gods beeld en gelijkenis.